Goedemorgen en op deze stralende eerste paasdag van harte welkom bij Hour of Power. Over de hele wereld begroeten christenen elkaar vandaag met deze zin. De Heer is waarlijk opgestaan. En dat is het feest van de opstanding. En deze uitzending van Hour of Power heeft dat als centraal thema. We hebben het over nieuw leven en ik geniet van de bloemen hier. We hebben een bloemenzee binnen en buiten. Ik laat het maar eens een stel zien hier, zo'n mooie bos. En die krijgen we elk jaar, en ook weer dit jaar, traditiegetrouw van een van de grootste bloemenkwekers van Nederland, Willem van der Akker. En we danken die trouwe Hour of Power kijker met zijn vrouw van harte. Terug naar het programma. Bobby Schuller spreekt in de Crystal Cathedral over Pasen is nieuw leven. Travis Cottrell zingt een prachtig lied over wat 2000 jaar geleden gebeurde. En het koor van de Crystal Cathedral zingt een paaslied, kroont hem met gouden kroon. En als gast bij Hour of Power Nederland, iemand die aan Pasen hele goede herinneringen heeft. Ze woog een paar honderd kilo en door geloof, wat dat kan ook, is ze 100 kilo afgevallen. Maak straks kennis met haar. Hartelijk dank voor het kijken naar Hour of Power. En een hele goede paasdag.
Discover America's Television Church as the face and voice of positive Christianity to the world.
Risen. He is risen indeed. Welcome this morning to the Hour of Power. Thank you all for coming on this beautiful, exciting Easter Sunday morning. We have gathered to celebrate with real joy the resurrection of Jesus Christ. And what a day we picked. Now, if you would take a moment and let's bow together and thank God for this great day. Father, we come to you in the name of Jesus and we come thanking you that you raised Jesus from the dead, and that we can trust in you and know, Lord, that you intend to save and rescue and redeem us. Lord, we are so grateful, and it's in Jesus' name we pray. Amen.
Thank you, Don, and our power choir for that wonderful message and music. Listen to the Easter story from the Gospels of Mark and Luke. When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons. She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. And when they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it. Afterward, Jesus appeared in a different form to two of them while they were walking in the country. These returned and reported it to the rest, but they did not believe them either. And while they were still talking about this, Jesus stood among them and said to them, "Peace be with you." They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. He said to them, "Why are you troubled? And why do doubts rise in your minds? Look at my hands and my feet. It is I, myself. Touch me and see." And when he had said this, he showed them his hands and his feet. This is the word of the Lord.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a soul like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun.
Thank you, Gatlin Brothers. Happy Easter. On this glorious day, hear the Easter story as it is recorded in Matthew 28. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly, Jesus met them. "Greetings," he said. And they came to him, clasped his feet, and worshiped him. This is the word of the Lord.
Listen to these life-changing words by the Apostle Paul. "I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me. Our citizenship is in heaven. We eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so they will be like his glorious body. Therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends." This is the word of the Lord.
Could see 2,000 years ago, travel back in time and walk in the day when just one man turned this world upside down. And if I could be a guest at the wedding and taste wine that was water moments before, would I realize what was really in store? That there would be so much more. Would I fall down and worship and leave all that I treasure behind for a chance to be closer to the man who be the one who saves my life? voice called Lazarus, stand and stare as my friend stumbles out of the tomb. A witness, blind men see their first morning sky. When I believe what he says to be true, if I was there the night soldiers took him away, would I flee the scene like most of his friends? Then watch on the cross what I thought was the end. What would I do then? Would I fall down and worship and leave all that I treasure behind for a chance to be closer to the man?
Voordat ik mijn gast van vanmorgen ga introduceren, het volgende. Er zijn in Nederland 60% van de mannen die last hebben van overgewicht en 44% van de vrouwen. 14% van de mannen zijn inmiddels obese, dat betekent heel zwaar overgewicht, en 13% van de vrouwen. En je ziet die programma's op televisie over obese en dan vraag je je af, hoe kan dat? Nou, Els, die hier vanmorgen onze gast is, heeft het allemaal meegemaakt. En zij viel af op een hele wonderlijke manier, namelijk door te gaan geloven. Geloven in die Jezus die 2000 jaar geleden hier op aarde liep. Els, hoe verwoog je het toen je op je hoogtepunt was?
Nou, dieptepunt eerder.
Ja.
Ik woog 192 kilo.
Onvoorstelbaar. Ja. Kun je dan nog goed lopen?
Nee, als ik 10 minuten liep, dan was ik echt uitgeput. En ik bleef eten. Ik liep met mijn boodschappen naar huis en dan met 2 zware tassen. En ik voelde mijn hart constant razen. Ik was echt bang dat ik er op een gegeven moment echt letterlijk in zou blijven. Ja.
Laten we even teruggaan naar je jeugd. Hoe groeide jij op?
Ik ben opgegroeid in een niet-christelijk gezin. Mijn vader was alcoholist. Hij was eigenlijk heel erg onvoorspelbaar. Soms echt lichamelijk gewelddadig, maar vaak ook met woorden. En eigenlijk wel heel frappant. Iets wat hij ooit tegen me gezegd heeft, toen hij heel boos was, had ook met eten te maken. We zaten aan tafel, avondeten. En hij sprong echt voor mij echt uit het niets op. En heel boos naar mij toe van dat ik niet netjes at en dat hij niet tegenover mij wilde zitten. Ja, eigenlijk een soort dubbele boodschap die je dan al meekrijgt. Van je doet het niet goed. En met eten moet je ook uitkijken. Maar vooral van dat je niet goed genoeg bent. Dat kreeg ik heel erg mee.
Dat snijdt door je ziel,
dat
hè?
Snijdt, ja, zeker als kind. Want je wil zo de acceptatie van je ouders. En als je vader dat soort dingen tegen je zegt. Ja, gewoon ook zijn woede. Gewoon niet het idee van dat hij van je houdt. Dat heb ik met hem eigenlijk nooit gehad.
Kennelijk geen blije, opgewekte, vrolijke meid, want dat zat er niet in. Begon daar je eetprobleem?
Mijn ouders zijn op een gegeven moment gescheiden. Ik ben verhuisd samen met mijn moeder en mijn broertjes. En toen ik een tiener werd, toen is het eten er langzaam ingeslopen. Ik, ja, ik was niet echt sociaal vaardig. Ik had weinig vriendinnetjes. Ik voelde me nooit zo op mijn gemak met leeftijdsgenoten. Ook op school niet. En eten werd echt een manier om een soort eigen wereldje te creëren. Ik ging dan met een boek op mijn kamer zitten en met wat chocola. En als ik dan las en at tegelijkertijd, dan voelde ik me veilig of zo. En ja, ik zeg altijd, het eten was voor mij echt een vriend. En dat klinkt misschien echt heel raar, maar bijna alsof er iemand tastbaar bij je is. In het begin was het echt wel af en toe een momentje. Ja? Was het één doosje bijvoorbeeld. En ik bedoel, dat was... Ja,
dat doe ik 6 weken over.
Ja. Nee, met wat ik later ben gaan eten is voor mij nu 1 doos is heel bescheiden. Maar, ja. Maar dan zeg maar 1 bonbon per een paar pagina's, zeg maar. Ja. En ja, langzaam liep dat op. Het eten was belangrijker voor me op dat moment dan hoe ik eruit zag. Wat bij mij ook heel erg heeft meegespeeld. Op een gegeven moment is mijn opa overleden. En dat was voor mij heel erg mijn vaderfiguur. En in datzelfde jaar heeft een goede vriendin van mij geprobeerd zelfmoord te plegen. En toen is het echt bij mij geëscaleerd.
Stortte je wereld in elkaar.
Ja. Ja, en toen is het eten echt zo'n bescherming geworden.
Ja. En, want je had een baan. Een goede baan.
Ja. Ja, nou, ik was net afgestudeerd. Dus dat was mijn eerste baan.
En, Wat heb je gestudeerd?
Ik heb bedrijfscommunicatie gestudeerd. Ja, en het was mijn eerste baan. Ik was er ook onzeker over. Ik zat in een cultuur waar heel veel werd geroddeld. Dus dat was ook niet echt constructief voor mijn gevoel van veiligheid. Dus ja, alles werkte eigenlijk daarin tegen. En ik raakte op een gegeven moment mijn baan kwijt. Ik ben toen iets anders gaan doen. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Die baan raakte ik ook kwijt. En ja, ik kwam toen thuis te zitten. Ik was ambtenaar geweest. Dus ik had ook nog een goede wachtgeldregeling. Dat ik niet gelijk hoefde te solliciteren. En ik had echt zoiets van, niemand heeft mij nodig. Laat mij maar veilig thuis zitten. Ik ging alleen naar buiten eigenlijk om eten te halen. En dat deed ik het liefst 's avonds. In het donker. Zodat mensen me niet zagen. Ik ben steeds bewuster erover gaan nadenken om een eind aan mijn leven te maken.
Niet gebeurd?
Nee, daar is God eigenlijk zich met de hele kwestie gaan bemoeien. Ik ben op een gegeven moment, hield mijn wachtgeldregeling op. En dat zag ik natuurlijk aankomen, dat wist ik dat ging gebeuren. En ik had echt zoiets van, dan kan ik wel weer een uitkering gaan aanvragen. Maar dat ging eigenlijk zo tegen mijn principes in. En ik heb toen heel erg gezegd van, als er een God is, Heer, helpt u me dan maar. Ja. En als u geen oplossing geeft, dan maak ik er een einde aan. En vanaf die tijd, ik ging steeds meer tekenen van God zien. Dan zat ik bij mijn moeder in de auto en dan reden we ergens langs. Stond er een bord in de wei. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dat soort dingen. Dus ik ging wel nadenken. En op het moment dat die wachtgeldregeling zou moeten stoppen, stopte die niet. Hij liep gewoon door. En toen had ik wel zoiets van, hier moet ik God voor danken. En dat heb ik toen niet gedaan. Want ik heb het toen heel erg vanzelfsprekend aangenomen. Nou, en een half jaar later stopte die alsnog. Ja, en dat was eigenlijk net voor Pasen in 2003. Ik zag geen uitweg meer en ik sliep 's nachts niet meer. En op de BBC hadden ze in die tijd 's nachts altijd een doorlopend programma. Allerlei verschillende educatieve programma's, films, van alles door elkaar eigenlijk. En daar keek ik 's nachts naar omdat ik gewoon niet meer kon slapen. En als ik dan maar tv keek, dan...
Had je afleiding?
Ik had de afleiding, inderdaad. En daar lieten ze midden in de nacht een kinderfilm over Jezus zien. The Miracle Maker. Een poppenfilm met ook stukjes animatie erin. Ja. En het is heel apart, een kinderfilm. Ik was toen zelf 30. Ja. Maar het raakte me echt zo enorm. Dat ik zag de liefde van Jezus, zag ik echt door die poppen en animaties heen. En ja... Vanaf dat, ik heb tegen God gezegd, Heer, als u echt bestaat, help mij. En ik heb toen zo'n vrede ervaren die op dat moment over mij heen kwam. En het klinkt misschien raar, maar ik ben in slaap gevallen. En voor mij was dat heel bijzonder, want ik sliep niet meer. En de volgende dag, ik stond op. En mijn leven was echt van het ene op het moment, andere moment anders.
Ja. Want toen ging je afvallen. Toen dacht je, nu ga ik...
Het afval is niet gelijk gekomen. Wel vrij kort daarna. En ik ben toen, binnen een jaar ben ik 90 kilo afgevallen.
Binnen 1 jaar?
Binnen 1 jaar, ja.
En, hoe deed je dat?
Achteraf gezien niet op een hele gezonde manier. Ik had echt een soort crash dieet.
Ja.
Dus ik at niet gezond, maar... en dat was uiteindelijk ook geen oplossing. Nee. Ik viel zoveel af en En het schijnt ook als je zo snel afvalt dat je daar heel depressief van kan worden. En dat gebeurde bij mij ook. Ja.
Dus je had het geloof gevonden, maar dat is niet altijd de garantie dat alles goed gaat.
Niet gelijk. Nee. Achteraf zie ik zo, want ik heb het nog zo op mijn eigen kracht proberen te doen. En vanuit mijn eigen motivatie. Ik ben heel erg de symptomen gaan bestrijden. Kijk, ik at niet omdat ik het nou zo lekker vond. Ik at omdat ik mijn gevoel niet wilde voelen eigenlijk. Ja. En dus uiteindelijk ben ik ook weer... ik ben heel depressief geworden. Ook omdat, als je zo zwaar bent geweest, het laat zoveel sporen achter, ook op je huid. En ik had echt, toen ik mezelf zag, toen ik eenmaal was afgevallen, ik had echt zoiets van, waar heb ik het voor gedaan?
Ja.
En toen ben ik ook weer zwaarder geworden, weer heel depressief geworden. Ook dat ik op een gegeven moment dacht, dat ik weer dacht van, waar ben ik hier nog voor? Maar daarin heeft God toen wel het verschil gemaakt. Dat ik op een gegeven moment dacht van God heeft mij gemaakt. En ik ben nu alsnog bezig om zelfmoord te plegen, omdat ik weer zo zwaar ben. Ja. En toen heb ik hulp gezocht.
Ja, dat heb je gevonden.
Ja.
En nou zit je hier. 92 kilo. Ik vind je echt een stralende persoonlijkheid.
Nou, dank u wel.
Vind ik knap dat je er ook zo kunt over vertellen. Het is Pasen vandaag, maar wat betekent Pasen ten diepste voor jou? Wat betekent Jezus voor jou?
Voor mij betekent het hoop. Pasen is echt hoop op een nieuw begin. Dat hij die weg heeft willen gaan van Goede Vrijdag. Dat hij zich heeft geofferd. Dat hij zoveel liefde voor ons heeft. En ook dat hij dus weer is opgestaan. De hoop van hij is bij de Vader. En door zijn offer en zijn opstanding hebben wij ook die open weg naar de Vader. En krijgen wij de liefde van de Vader.
Ja. Dat geloof je met hart en ziel.
Ja, zeker. En hij maakt het verschil.
En dat helpt je ook om te blijven zoals je bent.
Ik moet er heel eerlijk in zijn hoor. Ik kan er echt heel erg mee worstelen, ook vandaag de dag.
Ja.
Ik vind chocola nog steeds heel erg lekker. En het is nog steeds kan het een vlucht zijn voor me. Maar ik kan me nu wel altijd weer op God richten. En bij hem komt de echte liefde vandaan.
Ja. Heb je een partner gevonden?
Nee. Ik heb geen kinderen. En dat vind ik ook nog steeds erg.
Ja.
Maar ik ga wel steeds meer zien in de 10 jaar dat ik nu zelf christen ben, zijn liefde. En die maakt het echte verschil. En eigenlijk ook een beetje zo van, het alleen leven vind ik niet altijd fijn. Dat vind ik ook soms echt heel erg moeilijk.
Maar ben je eerlijk?
Zo is het gewoon. Ik kan een heel mooi verhaal ophangen, maar dat is, zou gewoon niet reëel zijn. Maar soms dan lig je in je eentje in bed en dan dat je gewoon zo dat beseffen hebt van... Ook de Heer is er ook nu bij.
Ja.
En ook, ook soms bijna het vooruitzicht van op het dat die dag komt, dat je hem ziet en dat hij zijn armen om je heen doet en dat hij zegt welkom thuis.
Je hebt een prachtige paasboodschap gegeven, welkom thuis. En dank je voor je verhaal. Je bent opgenomen in De Hoop overigens, een fantastische organisatie in Dordrecht en... nu een geweldig week. Ik wil je graag een boekje meegeven. Je hebt hopelijk geen slapeloze nachten meer. Maar voordat je gaat slapen, dit is een mooi boekje. Een kracht voor elke dag heet het. De Bijbels dagboek. Hou je van mooie foto's?
Jazeker. Ja.
Nou, kijk eens. Allemaal prachtige foto's. Okay. Goud op snee. En je krijgt ook dit kruisje. Met het teken van Goede Vrijdag, maar ook van Pasen. Of als jij voor het eerst kijkt of sinds kort kijkt naar Aufbouwen en nog geen donateur bent, want onze donateurs die krijgen allerlei cadeautjes door het hele jaar heen, dan sturen we graag dit kruisje toe als herinnering aan deze eerste paasdag. En ik zou je ook willen vragen en u om de stap te zetten op 19 april naar Hoofddorp, want daar spreekt Tony Campolo.
Hij vliegt de hele wereld over en hij komt nu naar Nederland. Tony Campolo spreekt miljoenen mensen aan met de Bijbelse boodschap. Hij brengt deze met humor, enthousiasme en passie. En u heeft nu de kans om deze bevlogen spreker live mee te maken. Kom op 19 april naar de Meerkerk in Hoofddorp voor een unieke Hour of Power avond met Tony Campolo. Beleef het Hour of Power gevoel met prachtige samenzang en muziek. Een kans die u niet mag missen. Bestel nu uw toegangskaarten. Ga naar onze webwinkel of bel ons.
Thank you.
Thank you for that fabulous music. You have truly inspired us this Easter morning. 2,000 years ago, the most incredible, important event in human history took place. A short, Jewish, little-known, itinerant preacher in the far eastern parts of the Roman Empire, a homeless man, a man who had a small group of followers, a man who was saying things that no one else had ever said, a man that many believed to be a prophet and even the Messiah, this man raised himself from the dead. And for 2,000 years, we have formed a group of people called Christians, the church, who worship this man because we believe that this resurrection was the beginning of everything changing. We believe that this man made a promise to everyone on earth that someday he would redeem and rescue us all. And that for those of us who find ourselves hopeless, afraid of death, sick, injured, forgotten, and lonely, we look at this Lord, this beaten, embarrassed, homeless man crucified naked on a Roman cross who raised himself from the dead. We look to this man and say, I believe that because this man raised himself from the dead, that what he said was true, that he has begun a story in which everything will be redeemed, everything will be restored, everything will be rescued because he loves it and he intends to save it. Jesus Christ, our Lord, who raised himself from the dead 2,000 years ago, intends to save everything. And that's what Easter is about. He's our great rescuer, and he's coming to save us. I remember I was 16 years old. I had just made a personal decision to follow Jesus. Jesus saved me from the muck and mire that I was in my teenage years, as many of us found ourselves when we were teenagers anyway. He came to me and rescued me, and I decided to follow Christ with my life. And I realized that I was entering into a new reality. And the time when this came most clear was about a year after I very much dedicated my life to Jesus. And I found myself in Thailand on a missionary trip. We were there trying to not only share the gospel, but fighting sex trafficking and feeding the homeless and doing all sorts of good works in the name of Jesus. And something amazing happened. I saw, for the first time in my life, real, measurable miracles. One time we were in this village, and they were waiting for the monsoon rains to come so they could plant their rice. And when we were leaving, we hadn't been very effective sharing the gospel in this area. And the people from the local church said, the way you can pray for us is two things. First, pray for rain. And second, pray for this woman over here because she has a tumor on her neck. And we could see this tumor jutting out. And so we began to pray. And as we prayed, even when the Thai church was praying in a different language, in Thai, you could sense that something powerful was happening. It was like electricity in the air. And we were praying, imploring God to bring rain to this hurting village and imploring God to rescue this woman with her tumor on her neck. And we prayed for about 45 minutes because almost everybody took a turn to pray and ask God. And when we started, the clouds it was a totally clear sky. And keep in mind, it hadn't rained for 3 months. And as we were praying, clouds rolled in. And at the end of our prayer, it started to rain. And then when we looked at this woman, the tumor on her neck had vanished. I realized I was living in a different reality. And although this is amazing. What we shouldn't do is say, okay, if I always pray, I'm always going to get a miracle. But rather, we should know that sometimes when we pray, especially when we have a good deal of faith, God reveals to us signs of His love and His resurrection. Jesus came into the world, and if you were to try and capture the thesis of Jesus' teaching, His message, you could do it in three simple words: kingdom of God or kingdom of heaven, either or. It's hard to read any of the Gospels, the four Gospels, and not see the theme of the kingdom of God over and over and over. The kingdom of God is the belief that we live in a different reality than the one most of the people in the world propose to us. In a world in which people say everything is material, that power matters the most, that it's a dog-eat-dog world and you ought to survive and you ought to get back at people, and that lying is the right thing to do in a time of need, and that anger is somehow a good thing. In this world, Jesus says, no, we live in a different reality. In a world that says everything can be measured and understood through mathematic formulas, Jesus says, no, our world is more beautiful and exciting than that. And Jesus promises us that indeed we are living in a different reality, one that we can't see with physical eyes, one that we must see with spiritual eyes. Jesus, preaching the kingdom of God, is telling us that we live in a spiritual world that has spiritual rules, that speaks a spiritual language, and that if we can understand and receive the knowledge of this world, everything will be different. And so Jesus came with the big message and thesis in mind to show people what the spiritual world was like and to invite people to live in that reality, a world in which God has set the rules, in a world in which Jesus is king, and a world in which if you know these spiritual rules, everything in the material world can change. Listen, Jesus was very, very interested in this world, not just the world to come. In fact, Jesus very much wanted this world to be like the world which is to come, that is heaven. Jesus wanted earth to be just like heaven. That's why Jesus says the kingdom of God is at hand. At hand. He said that over and over. The kingdom of God has come to this place. And there was a feeling in his parables and the things that he said that there was something to celebrate about that. That something now was changing in this world, not just in heaven, that right now something is forming and taking shape. The story, the narrative is shifting in a fundamental way. Everything is going to be different now because the kingdom of God is on earth at hand. One of the most important pieces of the Lord's Prayer that we so often forget is Jesus says, "Thy kingdom come." Come where? Here, to earth. "Thy will be done." Where? Here on earth, in me. "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." I mean, the message I feel like I receive so often from believers is, well, just believe in Jesus, you go to heaven when you die. That's true. That is very much true. But there's more to it than that. Believe in Jesus and enter heaven now. Believe in Jesus and receive a spiritual reality right now, a life that is eternal. Many people say, pray a prayer, and when you die, you will go to heaven. But I think Jesus was saying, live a prayerful life, and heaven will enter your life right now. And you will be given something that is so rich and so full that even when you die, you will continue to live. Yes, in heaven, which is a wonderful thing. And this is what the kingdom of God was about. The invitation, inviting people into this new way of life. Well, a lot of people, when they were following Jesus, they heard these things that Jesus was saying, but it was hard to believe that what he was saying about how you treat people, how you pray, how you live life, could actually change everything in this material world. So Jesus gathered around him disciples or students who would learn his teaching and take their yoke upon them. These men, these 12 men, and there was another group of 70, these people would follow Jesus, and many of them left everything. Their family, they left their jobs, they left what they thought, you know, they were going to spend their lives doing, building things or fishing or collecting taxes. And with joy, they followed Jesus, and he began by teaching them these principles. But then when he began to live it out, they started to realize there's something special about this man. Imagine if you were Peter, what it would have been like following Jesus. One day you're catching fish, and this rabbi invites you to follow him. It's a great honor, a huge honor to have a rabbi ask you to follow him. He thinks you're good enough to take his yoke upon you, and you decide, all right, I'm going to follow this man, and I'm going to learn from him. And as you follow him, you think he's just a rabbi. Or, I mean, that's a big deal, but you think he's a teacher, someone who's going to sort of coach you. And he was that. He was a rabbi. He was teaching Peter and the others. But then all of a sudden, there's a blind man, and he heals the blind man and says, the kingdom of God has come to you. When Jesus raises Lazarus from the dead, they are quite startled, of course. A man who was already stinking in his grave, Jesus raises him from the dead. And so the journey that Jesus' disciples take are from one first thinking he's just a teacher, then realizing, no, he's a prophet. But then going from prophet to seeing this man, Jesus, walk on a hill and the clouds part and God reveals himself to Jesus and Elijah's there and Moses is there and Jesus' very appearance changes, they now realize there is something different. To the point where Jesus says to Peter, who do you think I am? Peter says, oh, some people say you're Elijah, some people say you're this person or that person or whatever. And Jesus says, who do you say I am, Peter? And with conviction, Peter says, you are Christ, the Son of the living God. They knew at the end, they believed that Jesus was actually the Messiah that had been promised for hundreds of years, that someday a Messiah would come and redeem and rescue Israel, and not just Israel, everyone, that the whole world would be saved. And so they're getting excited. They're seeing the dead raised. They're seeing the sick healed. They're seeing a new way of living, loving your neighbor, that the rules of the world are broken, and that new rules about a spiritual world, the kingdom of God, are being implemented, and everything is exciting. And then all of a sudden, like on the turn of a dime, just in a few days, Jesus goes from this Palm Sunday experience where everybody is saying, Hosanna, we love you, we worship you. And in 5 days, he is executed on a cross in the most embarrassing, horrible, unjust way. How did that happen? How could this journey, I mean, everything was supposed to change. Jesus was supposed to be this great person, and he dies on a cross? One of his last words was, forgive them, Father, for they know not what they do. Even when he was suffering, his heart was beating with love for the men who were nailing him to a piece of wood. Even as they nailed him and he suffered and he experienced hell on that cross, he said, I love them and I love you and forgive them, God. They don't know what they do. That's what love in the kingdom of God is like. And so imagine what it would have been like being a disciple. You think you're caught up and everything's going to be changed. Everything's going to be different because of this man. I mean, you are convinced. You spent the last 3 years watching the most incredible things. You've been writing them down. You've been keeping a history and keeping track of everything. And you feel like you're caught up in the shift that's going to change all of history. And then he just dies like this, like a criminal. And so there's 3 days in which these young men who gave up everything to follow Jesus are trying to decide what to do with their lives. What do they do with this 3-year experience? Everything was changed. They saw miracles and they got all this, what they thought was knowledge, and then he just dies. What do they do with this? And then the resurrection happens. The most incredible miracle, the most incredible event in human history, Jesus is raised from the dead by God. This little Jewish man in the eastern part of Israel, who was not a politician, who did not have a big degree, who was not wealthy, who did not have any real worldly power, who did not sit on any throne made by the world. This man raised himself from the dead. And that meant that he was and is God. That what he said was true. And that the knowledge, the most important knowledge that he gave us 2,000 years ago, was knowledge about a world that most people do not know they are currently living in. That we live in a material world that follows spiritual rules, and that those rules are true and given to us by Jesus. They're true because he raised himself from the dead. That means that Jesus controls death and controls life. It means that because Jesus was raised from the dead, we can trust him. It means that because Jesus was raised from the dead, his intention to save everything, to save this world, to bring heaven to this earth, that's going to happen. And that for those of us who will die in this world before that happens, that even then he will rescue and save our souls for the day in which everything will be redeemed. And that's why the resurrection is so important. Jesus is Lord of death. Jesus is Lord of death. Jesus is Lord of life. Jesus is the Lord of this earth. And even now as you listen on TV, he is working to redeem you and save you. He's going to save everything. And so many people who are sick, so many of you who are listening in your bed and you couldn't even get out to go to church today because you're sick or weak. So many of you watching all over the world who are crippled by depression, who are hurting, who feel lonely and lost. You feel like you've lost everything. You're going through a divorce, or you lost your wife, or you don't know what's going to happen, and you're afraid of dying. Jesus is going to save you because he loves you. Jesus is going to save you because he loves you. This man who lived 2,000 years ago is God, and he's preparing a place for you. And even now, in the end, he will redeem everything. Dr. Mal, when he was here, gave a great story. He was here a few months ago, and he said he always likes to read the last page of a novel. He loves reading scary books and mystery novels, and all these awful things are happening. But when it gets really bad, he goes to the last page, and he reads how everything turns out. And he does that so that while he's reading the rest of the book, he knows. Even when bad things are happening, he's read the last page. He doesn't know what's going on in the middle, but he knows what the last page says. In the end, it's all going to work out. In the end, we're going to look back at this and realize that all of this happened. And all of this was a pathway to that last page. And that's what's happening in our lives. God will rescue us. Jesus will rescue us. Rescue our souls. We live in a spiritual world, in God's grand universe, which follows spiritual rules. He's given these rules to us, and he has proved it in his resurrection. And because he is the Lord of life, you can trust Jesus, and you can trust your life to him, and you can know that someday he will rescue you, and you will enter into an incredible eternal life with him. All you have to do is trust him and believe in him, and receive his love and grace, and he'll save you. Let's pray. Father, we come to you in the name of Jesus, and we are so thankful today. We are so thankful that 2,000 years ago you raised your Son from the dead that we might have life, that we would be forgiven of all of our sin, all of our shame, everything, and you would redeem us, even in our fallen nature, you would redeem us and hold us and hug us like the Father you are to us and say, I will rescue you and redeem you. And someday, you will give us a new earth and new bodies, new life. And we thank you that you care about this world that we live in because you made it. It's your creation. And we pray, God, that we would learn from Jesus and trust our lives to the Good Shepherd. It's in His name we pray. Amen. Happy Easter, everyone. What a great day it is that we are celebrating the resurrection of Jesus, and we're so glad that you came to worship with us today. We hope that you'll go home with joy and with life, knowing that God is blessing you and that God loves you. And for all of you watching in television in the global village around the world, would you write to us? We'd love to hear from you. We want to pray for you, and we want to bless you any way we can. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace on this Easter Sunday. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Heeft u ook zo genoten van deze toespraak van Bobby Schuller? U kunt nu live aanwezig zijn bij een van zijn toespraken, want Bobby komt naar Nederland.
There is nothing you can do to earn God's love. Nothing, nothing in the whole world.
Dit is uw unieke kans om Bobby uw vragen te stellen of met hem te bidden. Kom naar een van deze bijzondere Hour of Power avonden. 24 april in Alphen aan de Rijn, 25 april in Apeldoorn en 26 april in Stadskanaal. Met prachtige samenzang en muziek. En ontmoet Bobby Schuller live. Bestel nu uw toegangskaarten. Ga naar onze webwinkel of bel ons. Een Hour of Power avond met Bobby Schuller. Binnenkort bij u in de buurt.
Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Hour of Power op Eerste Paasdag. En we wensen iedereen hele fijne paasdagen toe. U hoort het al, Robbie Schuller komt naar Nederland, of eigenlijk moet ik zeggen Bobby Schuller. En ik hoop dat u, en jij natuurlijk, op een van de drie avonden aanwezig kunt zijn. Het worden fantastische avonden, waarin hij ook zijn nieuwe boek zal presenteren. Wij gaan ook Pasen vieren. En ik vertel alvast dat volgende week in de uitzending aanwezig hoop te zijn Melissa Venema. In 2007 vertelde ze hier op deze bank over haar droom, namelijk trompet spelen in het orkest van André Rieu. Dat doet ze inmiddels, maar ze treedt ook op, want ze is een wereldster geworden in bijvoorbeeld de Royal Albert Hall in Londen en vele andere plekken. Volgende week Melissa Venema, de meest bekende trompetiste van Nederland in Hour of Power.